als je uiteindelijk ervoor zorgt dat je heel veel investeert in de relatie. En dat doen we ook en dat brengen we ook online, zeg maar, in beeld. Dat is eigenlijk de basis van alles. Wij proberen gewoon, ondanks de usual suspects en kaders die heel veel docenten moeten volgen. Nee, bij ons is het echt zo van, voelt het goed voor jou? Vanuit het hart gaan we ervoor, dan doen we dat ook. En de resultaten liggen er niet om.
Weet je, die relatie en communicatie gaat over liefdevol zijn. Er is eigenlijk, en dat was zo treffend denk ik voor ons onderzoek, alle leerlingen die wij spraken en studenten ook, dat ze eigenlijk aangaven dat de leraar met wie wij een fantastische krachtige band hebben, dat zijn de leraar die aan de voorkant zichzelf kwetsbaar durfde op te stellen, waardoor wij ook ons veilig genoeg voelden om ons ook kwetsbaar op te stellen. Dus er ontstond vertrouwen.
In de kern moet je een docent vragen of je echt bereid bent om die levens te veranderen van deze kinderen, zeg maar. En als je die persoon niet bent, als je niet bent wat zij nodig hebben, dan moet je het eigenlijk simpelweg niet doen.
We horen leraren en meesters met dromen Emin Kesesi, Ismail Aksanay en Yasin Yaylele, met wie ik spreek over hun boek Het Geheim van de Leraar. Hoe maak en houd je verbinding met je leerlingen? Dag beste luisteraar, vandaag weer een prachtige aflevering op komst, althans die hoge verwachting stel ik. Het woord hoge verwachting zal in de podcast in het gesprek ook wel naar voren komen. Het thema vakmanschap, wederom eens op tafel zeggen, vakmanschap van leraren. Want ik heb een prachtig boek gevonden, Het Geheim van de Leraar. Nou, dat alleen al prachtig, hoofd, hart, handen staat er ook nog bij. En de reden waarom het boek geschreven is, althans zoals het boek het zelf zegt, is dat in de afgelopen jaren de geluiden dat leraren steeds moeilijker de leerlingen kunnen bereiken, dat harder gaat klinken. Er zitten positieve mensen aan tafel die zeggen, ja, we kunnen dat aanpakken. Hè, we willen dat niet met hardheid doen, we willen dat ook niet met pessimisme doen. Hè. Maar er is duidelijk een probleem met, of een aandachtspunt, laat ik zo zeggen, met gedrag. En deze jongens hebben vanuit hun groeiende vakmanschap, zijn jullie aan de slag gegaan en hebben jullie een boek geschreven in 4 delen, waarin je een aantal didactische en pedagogische richtlijnen, aandachtspunten geeft. Ik zal ze zo even noemen, die 4, en we gaan ze straks ook uitpakken met elkaar. En ik noem het pedagogisch en didactisch, maar ik kreeg continu het gevoel bij het lezen, daaronder ligt een hart. Een pedagogisch hart. Dus ook al noemen jullie het boek pedagogisch didactisch, ik voelde het bij het lezen continu eronder door, hier zitten mensen die een grondtoon hebben in de pedagogiek. En dat is mooi, want dat is ook de grondtoon van mijn podcast. Hè? Onderwijspedagogiek, onderwijs is pedagogiek. En natuurlijk kunnen we heel veel wetenschap erbij halen. Dat doen jullie ook, zullen we merken. We kunnen heel veel didactiek erbij houden. Maar het begint met, nou, laat ik de thema's maar noemen van het boek. Want dan horen we het gelijk. Het eerste hoofdstuk is relatie en communicatie. Het tweede is hoge positieve verwachtingen en schoolcultuur. Het derde is rust, regelmaat en reinheid. En het vierde is blijf in verbinding met jezelf. En de spanning stijgt ten top, want de jongens zitten aan tafel. Ik zeg even jongens, want het zijn heerlijke gozers volgens mij. Ik ben even opa dan. Hè. Jullie zitten aan tafel, want jullie hebben ook nog een prachtige naam. Meesters met dromen. Zal je even voor Yasin,
ja.
Ismail en Emin.
Yes. Ja, Yasin Yaylele, leraar geschiedenis, leraar Nederlands, middelbare school op dit moment.
Waar?
Amsterdam-Zuid, medecollege op een VMBO. Dus nu 17 jaar voor de klas en ook trots lid van de Meester met Dromen.
Emin Kesesi, 12 jaar voor de klas. Ik geef nu weer les na een jaar dat ik bij een niet bekostigde onderwijsinstelling werkte. Heb ik zelf uiteindelijk me weer overgegeven aan de VMBO-leerlingen. Dus ik geef les in Apeldoorn aan examenklassen. Daarnaast maken we ook programma's samen met Yasin en Ismail, maar ook naschoolsactiviteiten zoals een zomerschool.
Ja.
Dus dat is wie ik ben.
Oh, de zomerschool wil ik zo wel iets meer over horen. Dat lijkt me prachtig.
Ismail Aksanay, ik ben van huis uit leraar Engels. Werk op het Olympia College in Rotterdam. En eigenlijk daarnaast verzorg ik vooral heel veel trainingen, lezingen op het gebied van diversiteit en inclusie, kansengelijkheid, burgerschap, maar ook schoolcultuur. Ja. Dat is een beetje waar ik me mee bezig hou.
Prachtig. En hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Wat is jullie
ja,
route.
De meesters met dromen die bestaan eigenlijk al lang. Die bestond eigenlijk eerst uit 4 meesters. Dat is Gijs Paul. Meester Gijs, die maakt eigenlijk al content op YouTube. Is een docent Engels. Dat is een van de Emin's helden. En dan had je Bart Ongering.
Oh ja, Bart.
De meester Bart ook wel. Ja, die schreef ook boeken. We zijn ooit met z'n 4 begonnen. Alleen Ja, we sloegen een weg in van die heel fanatiek was. Die kan ik wel zo noemen, zeg maar. We willen heel veel. Dus onderweg, Bart en Gijs zeiden, nou, dit is iets te veel voor ons. Wij willen voor de klas staan eigenlijk. En ons alleen maar focussen daarop. En toen op een gegeven moment bij een evenement hadden we Ismael uitgenodigd. Ik weet nog dat Bart kwam voor het eerst met jouw naam. Dus meester Bart kwam voor het eerst met jouw naam. Hebben jullie Ismael gezien? En toen, toen konden we dat niet meer ontkennen. En Ismael heeft zich tussen gevrongen en is later ook aangesloten bij de Meester met Dromen. Eigenlijk na een event hebben we contact gehouden met elkaar. En toen werd hij Meester met Dromen.
En wie kwam van jullie met het idee tot het boek?
Dat is eigenlijk best wel een bijzonder verhaal, Taco. Emin en Yasin die waren eigenlijk al heel lang bezig met een eigen boek. En dat was eigenlijk voordat wij met z'n drieën aan de slag gingen als Meesters met Dromen. In ieder geval voordat ik aansloot bij de Meesters met Dromen. En ik wilde ook al heel lang een boek gaan schrijven. En wij dachten eigenlijk alle drie van elkaar dat we een ander soort boek wilden schrijven. Zij dachten dat ik een autobiografisch boek wilde schrijven. En ik wist eigenlijk zelf niet wat voor boek zij precies wilde schrijven. Ik dacht het waren allemaal losstaande verhalen. Totdat we eigenlijk tot het punt kwamen dat we met elkaar waren met elkaar debatteren over hey, waarom gaan we nou niet samen een boek schrijven? En toen zeiden we eigenlijk alle drie ja, volmondig ja, we moeten dit gaan doen. En toen was de keuze ook snel gemaakt, want we zijn in het onderwijs vooral heel bekend geworden door de relatie die wij veelal in beeld brachten met de doelgroep. En hoe wij dat eigenlijk op een best goede manier, zeg ik dan even heel bescheiden, deden en nog steeds doen. Ja, dat maakt eigenlijk de keuze heel simpel. En dan kom je ook weer terug bij de kern van het boek. Dat we merkten dat heel veel professionals, zowel binnen onze eigen scholen, maar als ook daarbuiten, een enorme moeite ervoeren, zeg maar, met hoe gaan we dan die doelgroep daadwerkelijk bereiken? Hoe gaan we met hen op de juiste manier om? En toen kwam de conclusie eigenlijk, we moeten een boek schrijven over hoe we die relatie daadwerkelijk tot stand gaan brengen. Of in ieder geval die relatie goed kunnen behouden in het onderwijs tussen professional en tussen doelgroep.
Emin, eens?
Jazeker. Ik bedoel, wat Ismael ook gewoon zegt. Wij zijn wel drie meesters. Toevallig drie meesters met baarden. we worden ook gewoon gezien als de nieuwe Nederlanders. Ik vind dat nieuwe Nederlanders een beetje te beladen term. Maar gewoon docenten met hart op de juiste plek. En die vanuit hart handelen om andere hart te raken. Dat is ook een slogan van Ismael. Hè. Zonder relatie geen prestatie. Dat is heeft hij jaren geleden al gezegd. En dat blijft hij ook gewoon zeggen, maar als je er echt, het is geen rocket science. Als je uiteindelijk ervoor zorgt dat je heel veel investeert in de relatie, en dat doen we ook, en dat brengen we ook online, zeg maar, in beeld. Dat is eigenlijk de basis van alles. En wij proberen gewoon, ondanks de usual suspects en de kaders die heel veel docenten moeten volgen. Nee, bij ons is het echt zo van, voelt het goed voor jou? Vanuit het hart gaan we ervoor, dan doen we dat ook. En de resultaten liggen er niet om. Ik bedoel, als je kijkt, mensen willen, vooral nu in deze tijd, positieve verhalen. Soms kan het ook wel hard zijn, soms kan het ook wel schuren, et cetera. Daar is Ismael ook wel natuurlijk een natuurtalent in als hij een beetje zijn LinkedIn-post doet. Maar dat zorgt wel voor de beweging. En wij willen ook voor die positieve beweging zorgen.
Mooi. Aanvulling nog?
Een beetje subjectief, maar we komen ook wel bij elkaar in de klas, zeg maar. En je weet al heel snel van collega's van, oh ja, die heeft het wel in de vingers of zo. En dat hadden alle drie bij elkaar van, oh ja, ik zie wel van als je voor de klas staat, er gebeurt iets, ik zie gelukkige leerlingen. Je kan het niet precies.
Dat is het geheim van de leraar, ja. Wat is dat dan? Hè?
Ja, en dan hebben alle drie iets gemeenschappelijks van, wacht eens, we zijn wel ergens goed in volgens mij. We doen dat, en dan wil je dat uitdiepen. Hè? Je wil een soort van de wetenschap erachter vinden van, oké, waarom werkt dat dan, wat we alle drie doen? We hebben heel veel gemeenschappelijk. Dat was misschien iets subjectiefs, maar hadden alle drie van elkaar van, oh ja, best wel veel gemeen. Want we zien bij alle drie hetzelfde gebeuren in de klas.
En daar ook aanvullend. Ik denk dat we alle drie wel gewoon in het begin 1-0 of misschien al 10-0 achterstand hebben. Ik bedoel, we hebben geen makkelijke weg gehad. Bijvoorbeeld, ik heb 4 jaar in Turkije gewoond en ik kwam hier terug, taalachterstand. Nou, ik denk dat Ismael ook een negatief advies heeft gehad. Yasin ook, we hebben niet makkelijke start gehad. En ik denk dat wij altijd boegbeelden, rolmodellen, docenten nodig hadden die ons wel gewoon van onze taalachterstand juist omgekeerd een verrijking zou laten zien. Wij willen de docenten zijn die wij ook jaren geleden hadden. En ik denk dat dat ook heel vaak, als wij bij elkaar komen, dan horen we ook van, hey, jullie zijn wel de docenten waar we heel graag les van willen krijgen. Ik bedoel, ik zal eerlijk zijn, mijn vuur, mijn vlam is echt gewoon begonnen ik wou op mijn zevende al leraar worden. En ik kwam terug op mijn elfde naar Nederland. En ja, label taalachterstand was de eerste die gewoon bij mij werd geplakt. Ik heb een VMB afgemaakt. Ik mocht niet naar HAVO, maar ik wou wel leraar worden. Nou, mijn ouders die hebben het ook niet breed. Ze hebben gewoon gezegd, wij gaan 3 jaar niet naar Turkije. Iets waar ze altijd naar uitkijken. We investeren in jou. Nou hebben ze flink een jaar mij naar Luso College gestuurd. Met de belofte van, wees wel dat niet iedereen zo'n kans krijgt. Jij wil leraar worden, maar wij gaan in jou investeren. Zodat jij uiteindelijk de stem wordt van de stille krachten. Nou, ik denk dat wij alle drie dezelfde missie hebben. En dat is uiteindelijk wel de bron en de hoop die we met elkaar hebben. En als we bij elkaar komen, dat versterkt ons.
Ja. Is die, want inderdaad, meesters met dromen. Ik wilde ook nog vragen, is dat inderdaad de droom? Wat is jullie droom? Het klinkt ook als, inderdaad, we zoeken naar woorden. Mensen met een dubbele cultuur thuis laten voelen of een dubbele taal. Misschien de grootstedelijke context. Waar zit jullie grootste hart, zeg maar?
Ik denk dat ons hart vooral ligt bij de doelgroep die het meest wordt geraakt in onze samenleving. De doelgroep die vaak weg wordt gezet, die wordt gecriminaliseerd. De doelgroep die te maken heeft met kansenongelijkheid, die vaak komen uit gezinnen met laag sociaal-economische middelen, zou je kunnen zeggen. De doelgroep die ook niet altijd meekomt binnen de schoolse omgeving. Maar wat je dan ziet is dat die doelgroep vaker geneigd is om de straatcultuur te omarmen, ook zo een beladen term. En vervolgens proberen wij vooral die vertaalslag te maken. Nou, hoe kunnen we hen wat meer betrekken bij het onderwijsproces? En tegelijkertijd ook de verbinding maken met zij die komen uit welgestelde gezinnen. Zodat er eigenlijk weer een verbondenheid ontstaat. En dat men verder kijkt dan, waar heeft jouw wie gestaan? Waar heeft mij wie gestaan? Dus ik denk dat dat vooral ons motivatie is om dit soort boeken te schrijven. Maar vooral ook om te zijn wie we zijn.
Ja, en misschien ook wel om jullie zomerschool. Want daar hadden we het even bij het begin over toen we kennis maakten. En dat past ook helemaal in dit idee volgens mij.
Ja, het is eigenlijk begonnen tijdens corona. En zoals heel veel initiatieven zijn begonnen. Is dat eigenlijk leerlingen thuis zaten. En als je dan weinig middelen hebt. En op een gegeven moment kon je op vakantie. Maar dan kun je al raden dat dit type leerling niet op vakantie gaat. Die zit thuis. En die wilden we eigenlijk iets bieden. Dus toen zijn we Zoom met Dromen, toepasselijk bij onze eigen originele naam, zeg maar. En dat is echt wel een stukje talentontwikkeling in de vakantie, een veilige omgeving. Want inderdaad, als je thuis niet vaak niet veilig bent, omdat je gewoon niet heel veel steun hebt om je heen. En dan beland je vaak op straat. En dat lees je nu ook voor het Zuidoost. Zuidoost zit onze grootste doelgroep. En je leest nu allemaal berichtjes over jongeren van 12 tot 16 die als uithalers in Rotterdam worden geronseld. Zeg maar. Ja, dat betekent gewoon dat zijn leerlingen met weinig perspectief. En dat zijn moeders ook. Het zijn vele moeders die we dan spreken die ook niet weten hoe ze hiermee. Dat zijn niet per se slechte ouders altijd. Dat denken mensen ook wel eens van maar die ouders weten het niet of kunnen het niet, hebben de middelen niet. En die hebben gewoon een handje nodig. Ja, en dan. Dat is wel echt typisch iets wat meestal met dromen zeg maar triggert om te zeggen van, oh ja, weet je wat, wij willen die leerlingen zowel na school als in de zomervakantie een veilige plek kunnen bieden. Dat leren blijft doorgaan en dat je in die modus blijft van, er zijn kansen en we willen je helpen.
Ja, het is vooral inderdaad wat Yasin aangeeft, ook die ouders zijn handelingsverlegen. Je ziet ook vaak dat deze jongeren eigenlijk al dusdanige beschadiging hebben opgelopen in al die jaren, dat ze eigenlijk op zoek zijn naar verbondenheid. Ja, de welbekende, ik trap even een open deur in, namelijk de welbekende piramide van Maslow. Verbondenheid is iets waar een ieder naar op zoek is. Ook deze jongeren, maar ook die ouders. En op een gegeven moment zie je dan tijdens die zomer met dromen, wat ik elke stad overigens gun, dat die ouders komen en vooral alleenstaande moeders vaak, die dan komen en hulp vragen, omdat ze simpelweg niet meer weten hoe ze hun kinderen tot inkeer moeten kunnen krijgen en brengen. Weet je, en dat doet enorm veel pijn. Maar dat geeft ons wel weer motivatie om te zeggen, we zijn op de juiste weg, we doen het goede. Vooral als je aan het einde van de rit dan reacties krijgt als van, ja, meesters, dank jullie wel. Het feit dat jullie er waren voor ons deze vakantie heeft er toch wel toe geleid dat wij een fantastische zomervakantie hebben gehad. Want eigenlijk zouden we normaal gesproken gewoon ergens op een hoekje hangen. Zouden we gewoon iets doen, misschien ook kattenkwaad uithalen. En dan lachen ze erbij. Nou, wij weten wat ze bedoelen met kattenkwaad. Maar dat is toch wel, denk ik, een hele mooie om te zien qua Zoon met Dromen. Ja, zeker.
Ja, en dan denk ik daarbij ook dat we een pluim mogen geven aan Kees Buitelaar, de rector van het Bindelmeer College. Waar die zijn nek heeft uitgestoken en die dit dus het mogelijke gemaakt heeft. Hè?
Zeker, zeker. Echt een held, die Kees. Maar Taco, ook om even daar wat Ismael en Yassine hebben gezegd, even daaraan toe te voegen. Als je bij een school in Zuidoost werkt, als je bij een school in Rotterdam-Zuid werkt, en we hadden 3 jaar lang corona gehad, als je dan naar huisbezoeken gaat, dat in 1 flat van 40 vierkante meter, waar ongeveer 12 mensen wonen, sigarettenpeuken, baby's, et cetera, kruipen, wat je niet eens in de films ziet in Amerika, dat hier in Nederland gebeurt, ja, dan denk je ook van, je bent een leraar, je ziet dit gebeuren, dan wil je extra je best doen. Je moet dus dan juist voor de positieve besmetting zorgen. Als ik nu dit soort verhalen vertel aan mijn collega's, denken ze van, oh, wow, dit zie je volgens mij in een series of een Netflix documentaire. Nee, het is gewoon om de hoek. Ga even een keer, nu is de corona voorbij, ga even een huisbezoek plannen. Gewoon bij een leerling waarvan je denkt, deze persoon of deze gezin kan mijn hulp gebruiken. Nou, ik hoop op de beste, maar de kans is ook groot dat je ziet in wat voor soort situaties het leven. En dan is er werk aan de winkel. En zo'n naschoolsactiviteit, verbondenheid en samenwerken met gemeentes en andere instanties en andere collega's, rolmodellen, ja, dan word je vuur echt aangewakkerd.
Mooi. Ja, en ik spreek me ook wel aan, ik weet niet hoe ver dat al uitgewerkt is, maar het idee dat je dus ook de rijkere, of de andere klassen, hoe je het zou willen noemen, ik denk de laatste tijd steeds meer in het woord klassen trouwens. Hoor. Er zijn klassen. Ik ben zelf iemand ook gewoon van gewone komaf in Nederland. Hè. Mijn broer en ik zijn de eerste die naar de universiteit zijn gegaan. Zo moet je het zien. Hè. Dat bestaat ook gewoon nog steeds. Hè. Gewoon, zeg ik nou maar. Ik heb zelf wel eens nagedacht over, zouden we geen maatjes moeten hebben? Maatjes tussen mensen aan de wat we dan even de onderklasse noemen, of de onderkant van de samenleving en de bovenkant. Niet om gelijk geld te geven, maar gewoon om ze met elkaar te verbinden. En dan kan er iets ontstaan van ontmoeting, bevruchting en tegen de beelden.
Ja, ja, dat is er wel. Er zijn wel projecten die dat. Maar eigenlijk, ja, in principe wordt een kind vanaf zijn 11e eigenlijk gescheiden van zijn klasgenoot in groep 8. Ja. Natuurlijk, iedereen die naar het gymnasium gaat, VWO, die kom je nooit meer tegen. En feit is ook, als je kijkt van de andere kant, je hebt ook wel eens in de klas, hè, je hebt de goed presterende leerling en misschien de minder presterende leerling. Als je die samen laat werken, dan heeft vooral de leerling aan de onderkant, zeg maar, die heeft daar het meest profijt
ja,
van.
Klopt.
Maar de leerling die aan de bovenkant zit, eigenlijk niet zozeer. Die helpt de andere leerling. En we hebben wel eens een gymnasiumschool benaderd van, hey, kun je geen brede school van maken, uitwisseling. En ze zitten eigenlijk niet op te wachten. Want die ouders die kiezen specifiek voor die gymnasium, ja, voor die leeromgeving. Die zitten helemaal niet te wachten op een brede school met MAVO-leerlingen erbij en zo. Die zeggen, nee, dit is mijn weg, zeg maar. Dat is heel individualistisch. Maar zo zit de maatschappij wel een beetje in elkaar van, hey, weet je, we kiezen eigenlijk voor individueel geluk. Ja. En hoe het met de ander gaat, ja. Ik zou die ander kunnen helpen, maar daar heb ik zelf eigenlijk geen profijt van. Dat zeggen ze dan eigenlijk.
Daarmee is denk ik van belang dat we weer terugontdekken dat opvoeding van belang is. Niet alleen dat we kinderen moeten opvoeden, maar we moeten elkaar opvoeden. Het gaat over waarde. En wat ik ook wel mooi vind, jullie drive om juist een aantal mensen te helpen, ook volgens mij een beetje vanuit geloofsachtergrond. Want ik kan de link leggen met hoe de katholieken en de protestant destijds begonnen in eind 19e eeuw tot zeg maar de 1960, die periode. Daar waren de katholieken met name, maar ook de orthodox protestanten, die hebben hun eigen scholen. En dat waren eigenlijk ook klassenverhalen. Want uiteindelijk in 1960 zijn ze rijk geworden, bij spreken, is onze samenleving een welvaartssamenleving geworden. Maar datzelfde elan, hè, want katholieke broeders die gingen scholen stichten, niet om zieltjes te winnen, nee, om goed onderwijs mogelijk te maken en om de samenleving te verbeteren. Jullie hebben 1 spreuk uit, ik denk de Koran, in jullie boek staan, hè, over het belang van het hart. Hè. We hebben een hart.
Ja, dat is een uitspraak van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Klopt wat je zegt. Kijk, we hebben natuurlijk alle 3 hebben een islamitische achtergrond. Kijk, ons doel is inderdaad, ik denk dat onze religie ons enorm sterkt in het doel wat we voor ogen hebben. Het maakt ons nog vuriger om elk kind daadwerkelijk de kansen te geven waar ze recht op hebben. Weet je, als je kijkt inderdaad naar de uitspraak uit het boek, is namelijk, dat gaat heel erg over het hart. Er is een vleesklomp in het menselijk lichaam. Als dat goed is, dan is de rest ook goed. En als dat slecht is, dan is de rest ook slecht. En dat is het hart. En dat is uiteindelijk waar wij vanuit vertrekken. Als je namelijk een zuivere intentie hebt aan de voorkant, dan bepaalt dat ook de interventies en de keuzes die je maakt. Het kan niet zo zijn dat iemand vanuit een onzuivere intentie begint en vervolgens zegt, nou, ik ga toch hele goede dingen doen. Ja, misschien heb je dan geluk en dat het heel toevallig gebeurt, maar in essentie, een zuiver hart, een zuiver intentie bepaalt echt heel veel vruchtbare handelingen. Dus ja, dat is zeker iets wat...
Het is een mooie oude wijsheid, hè? Dus, want het is een eeuwoud geschrift en een mooie traditie. Ik laat jullie een klein rood brilletje zien. Ik heb Nicole Hanegraaff misschien van gehoord, maar anders jullie zouden zo bij kunnen passen. Die heeft een boek geschreven, heb ik ook in de podcast gehad. En die noemt dat kijken door een rode bril. Hè, dus als je door een rode met het hart, hè, een rood hart, dan kijk je anders.
Ik wil daarnaast ook even aan toevoegen, ik ben geen bijbelkenner, maar als ik naar de overeenkomsten kijk, het enige wat zowel binnen de Koran als in de Bijbel staat is, vraag. Vraag en je zult ontvangen. En Ismaël zei het net heel mooi, alles begint bij het hart. En als je vanuit je hart vraagt, dan zal je het hoe dan ook ontvangen. Kijk maar naar mensen om je heen. De meest succesvolle mensen zijn mensen die waarvan je denkt, van nou, bij hem of haar verwacht ik het niet. Maar wat doen zij anders? Ze vragen, ze geloven. En je ziet het heel vaak ook bij de katholieken en christenen, maar ook bij de moslims. Men die echt gewoon vanuit hun hart ergens in geloven en vragen, krijg je het ook gewoon terug. En als jij denkt van, het lukt me niet, misschien moet je dan de manier van vragen even anders maken. Dus het betekent niet per se hard werken, maar vanuit je intentie meer vragen. En je zult het ook krijgen.
Oproep tot ontvankelijkheid.
Exact.
Prachtig. Yasin, ja. Ook nog even?
Ja, ik denk om het rond te maken. Die leerlingen die hebben ook een soort van identiteit. Hè. We komen wel op christelijke scholen en islamitische basisscholen bijvoorbeeld. De kinderen hebben een soort van identiteit al meegekregen. Dus waar je vaak op een, nou, laten we zeggen, vrije middelbare school zit, dan heb je het over misschien een stukje respect, bescheidenheid, geloof in elkaar helpen. Dat hebben die kinderen al vanaf kleins af aan al gehoord, zeg maar, thuis. Dus dan, ja, ik wil bijna zeggen, het maakt je werk misschien wel makkelijker, zeg maar. Het maakt het ook voor de leerling, denk ik, fijner. En ik ben helemaal voor vrije school. Ik geef zelf les op een vrije school waar iedereen zich mengt. Maar je ziet wel leerlingen die dat vanaf huis uit hebben meegekregen, zeg maar. Die al echt een identiteit hebben van, inderdaad, weet je, ik heb respect voor degene die me les geeft, die me iets leert. En ik heb een stukje naastliefde waar we in het begin over hadden, zeg maar, voor elkaar. Dan denk ik, oh ja, dat type leerling kenmerkt zich wel erg. En ik vind ze heel fijn om te onderwijzen ook, zeg maar. Leerlingen die al echt een identiteit hebben meegekregen van huis uit.
We hebben drie meesters met dromen leren kennen. Dromen om vooral ook de mensen die zogenaamd aan de onderkant zitten, maar die mensen met mindere kansen te helpen. En de relatie, het hart, religie, inspiratie, opvoeding, moraal is al genoemd. Dan zou je denken van nou, gaat dat boek daar dan ook helemaal over? Nee, dit is denk ik de inspiratie, de achtergrond van waaruit jullie werken. Ik noemde net al het belang van pedagogiek. Ik denk dat inderdaad het laatste wat we zeiden, wat jullie zeiden over hoe je op religieuze scholen bijvoorbeeld een bepaalde moraal herkent. Dat heeft tenminste ermee te maken dat er nagedacht wordt over een moraal. Dus iedereen heeft een moraal, denk ik. Dus dat geldt voor elke school. Ook de vrije scholen, of ook de openbare school. Iedereen heeft een moraal. Ik denk dat op religieuze scholen daar in ieder geval de noodzaak toe wordt gezien. En ik hoop dat we dat meer terugkrijgen. Niet zozeer religieuze scholen, maar wel dat moraal en opvoeding en gedrag een rol spelen. Maar jullie in je boek zijn best wetenschappelijk onderbouwd bezig gegaan. En ook juist voor die doelgroep, hè, want hoe kun je de doelgroep het best bereiken, is niet met personaliseren. Dat weten we ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat is eigenlijk slechter voor alle leerlingen, maar zeker voor de leerlingen uit de onderklasse. Je hebt juist goede vorming nodig en je hebt juist hoge verwachtingen nodig. Vertel eens even, hoe zien jullie nou die goede leraar? Waar zit iets van dat geheim? We hadden het al, het is eigenlijk een kunst, hè, zei Yasin aan het beginnen. Ja, je voelt het als je bij iemand in de klas zit, maar toch, jullie kunnen het uitleggen, want dat deden jullie in het boek. Begin eens.
In het eerste gedeelte van het boek wordt cultureel responsief lesgeven gewoon benoemd. En wat is dat? Dat is uiteindelijk een leraar die heel veel hoge verwachtingen heeft. Die rekening houdt met alle culturen. En die ook even reflecteert van doe ik het goed? Zodat hij zichzelf iedere dag beter probeert te ontwikkelen. En dat is voor mij heel erg belangrijk geweest. Want we zitten in een tijd waar heel veel dingen gebeuren. ik vind het als leraar zijnde, als er in Europa slecht nieuws komt, aanslagnieuws of oorlog, waar we even stil moeten staan. En een paar dagen later gebeurt er iets in de Midden-Oosten, wat ook even erg is. Vind ik wel dat je beide kanten moet uitlichten. Als er bijvoorbeeld iets is met wat er is gebeurd met Charlie Hebdo en er was ook iets gebeurd in Jemen. Ik als docent zorg ervoor dat iedereen, alle leerlingen, stil kunnen staan. Zowel als bij Charlie Hebdo, wat is gebeurd, vreselijk. Maar ook wat er in het Midden-Oosten is gebeurd. Een echte docent hoort met alle culturen rekening te houden. Ja. En dat vind ik wel belangrijk.
En dat basileren jullie onder andere ook op Ilias LOD?
Ja, we hadden het net over die klik, zeg maar, die met de klas. En dan heb je inderdaad van, oké, waar zit het in dat die leraar al die leerlingen zo goed kent, dat die weet hoe die met ze om moet gaan, dat die eigenlijk het onderste uit die kan halen, zeg maar, in dat contact. En dat hebben we eigenlijk onderzocht. Ja, wat is dat precies en waar komt dat effect dan vandaan? Waar komt dat stukje veiligheid vandaan en dat ze zo gemotiveerd zijn, dat ze luisteren, dat ze hangen aan je lippen? Zeg maar, waar komt dat vandaan, zeg maar? Hoe komt het dat als die leraar door de gang loopt, dat leerling kijkt van, oh ja, daar loopt mijn leraar. Hey, goedemorgen, meneer, weet je. En bij de andere loopt een leraar gewoon voorbij en dan zien ze hem niet staan of zo. Dus we hebben dat gewoon proberen uit te dokteren. Oké, waar komt dat dan vandaan? Wat doet die leraar dan in zijn contact? Dat ze zo naar hem opkijken, dat ze aan zijn lippen hangen, dat ze naar hem luisteren. En dat hij naar hen ook zo luistert. Dus dat hebben we proberen uit te diepen in wat gebeurt daar in die relatie, zeg maar.
En dat is nog steeds spannend, want je voedt de spanning op. Hè? Wat is nou de cliffhanger? En dan kan Ismael vertellen wat het dan is. Of dat een aantal inzichten. Misschien die van Patrick Lencioni hebben jullie bijvoorbeeld gebruikt, zag ik. Over veiligheid. Van alles hebben jullie gebruikt.
Ja, als je eigenlijk kijkt naar vooral wat wij terugkregen uit de praktijk, als het gaat om die relatie en communicatie, is dat er een congruentie moet zijn tussen het verbale en het non-verbale. Dat op het moment dat je iets zegt, dat je dat ook nakomt en dat je dat waarmaakt. Die relatie, zoals wederom, dan verwijs ik toch even weer naar die piramide van Maslow. Maar ik refereer ook tegelijkertijd naar de piramide van Patrick Lencioni. Namelijk het feit dat verbondenheid en vertrouwen, dat de basis vormt van zo'n goede relatie. Kijk, er is geen kind, daar zijn we het allemaal over eens, geen kind in geen enkel onderwijstype die naar school komt en denkt, ik ga de leerkrachten toch moeilijk maken vandaag, joh. Dat bestaat niet. Waar ze wel voor komen naar school, is uiteindelijk enigszins die verbondenheid zoeken. Alleen de manier waarop ze het vragen, daar kun je in ieder geval kritiek op geven. Ja. Alleen zij hebben ook nooit geleerd hoe ze die vragen moeten formuleren. Dus dan is het aan onze taak als professionals om daarop in te spelen. En het gaat in de kern bij relatie over het feit dat je ze, we brengen het vaak terug tot het zien, horen en waarderen van het kind. Dat betekent dat als ze iets goeds doen, dat je ze complimenteert. Maar tegelijkertijd, als je ziet dat ze de grenzen opzoeken, dat je ze ook begrenst op dat moment vanuit liefde. Dat je zegt wat je van hen verwacht, maar tegelijkertijd ook je eigen verwachtingen waarmaakt. Weet je, die relatie en communicatie gaat over, eigenlijk in de kern over liefdevol zijn. Weet je, er is eigenlijk, en dat was zo treffend denk ik voor ons onderzoek, dat we merkten dat alle leerlingen die wij spraken en studenten ook, dat ze eigenlijk aangaven dat de leraar die voor ons of met wie wij een fantastische kracht geband hebben, dat zijn de leraar die aan de voorkant zichzelf kwetsbaar durfde op te stellen, waardoor wij ook ons veilig genoeg voelden om ons ook kwetsbaar op te stellen. En in het verlengde daarvan zelfs aangaven dat de leraren, als wij iets met hen deelden, dan bleef het ook bij hen, tenzij zij aangaven bij ons dat ze het zouden delen met andere collega's. Ja. Dus er ontstond vertrouwen. Ja, dat is gewoon waar denk ik de kunst van die relatie en communicatie om draait.
Ja. Wat jullie mooi doen in het laatste hoofdstuk, want het eerste hoofdstuk is de relatie en communicatie. Het laatste hoofdstuk gaat over die authenticiteit, waar je dus nu ook op wijst. Dat jullie eigenlijk, in mijn ogen, misschien heb je dat zelf niet eens zo bedoeld, maar zo heb ik het gelezen, eigenlijk die leraar, die authenticiteit van de leraar op twee manieren zien. Namelijk, je moet authentiek zijn in je rol. Oftewel, je bent leraar, dus je hebt ook afstand. Jullie zijn geen vriendjes van de leerlingen. Dat hoor ik ook in jullie verhaal door. Dus er zit een authenticiteit dat je een afstand hebt. Je hebt een rol te vervullen. Maar daarmee moet je dus niet afstandelijk worden. Want dan ga je te veel in je rol zitten. En daarna heb je de authenticiteit als mens. En daar hoor ik je het woord kwetsbaarheid en hart spelen. Dus volgens mij pak je hiermee zowel de kern hoofdstuk 1, denk ik, en hoofdstuk 4 bij pakken. hoofdstuk 3 is ook wel interessant. Want dat, daar moest ik ook aan denken, in jouw verhaal net, Ismael. Dat gaat over rust, reinheid en regelmaat. Dus dat speelt ook een rol in jullie denken over de leraar, over de school. Vertel daar eens wat over.
Ja, het is eigenlijk ontstaan vanuit het taboe. Hè? Dat zeg maar, ja, het orde houden. Je kent het nog wel van de lerarenopleiding. Dat was altijd spannend, hè? Daar moest je mee oefenen. En we hebben toch wel een aantal gesloten deuren altijd in school. En wat daarachter zich precies afspeelt. Dat weet je niet precies tenzij je gaat kijken. Maar het is toch wel dat orde houden blijft wel een uitdaging. Vooral ja. met een groep die heel veel verschillende behoeftes heeft, zeg maar. Ja. En ja, we hebben natuurlijk ook proberen te ontdekken van oké, wat doet zo'n leraar dan dat zo'n klas zeg maar precies doet wat hij of zij zeg maar wil. Weet je, ik zat op de lerarenopleiding en toen veelde ik een beetje, want ik ging Nederlands studeren en ik had al geschiedenis gedaan. Dus toen zei een docent tegen mij, ja, kijk eens even bij Teach Like a Champion. Lees even door die techniek, probeer het zeg ergens onder te brengen, ja. zeg maar. En dan zag ik bijvoorbeeld ook wel video's online staan. En toen zag ik leraar die klassen les gaven en die klassen deden precies, gingen precies in de richting wat. Dat was in dit geval een juf. Weet je, alle routines zaten erin. Toen dacht ik van, wow, dit is echt een hoog niveau van controle over de klas. Want ik ben persoonlijk, er staat ook een verhaal tot ontdekking gekomen van, oh ja, ik kan pas iets doen, of het nou didactisch of pedagogisch, als ik controle heb over de klas. Als ik de mogelijkheid heb om eigenlijk ja, die leerlingen daar te laten gaan waar ik zelf wil. Weet je, dat ik altijd terug kan gaan. Want we hebben het over die relatie bijvoorbeeld. Ja, er zit eigenlijk een speelveld van soms wil je informeel met ze zijn, want dat hebben ze dan op dat moment nodig.
Dan ben je dichtbij, ja precies.
Ja, maar je hebt ook weer het formele gedeelte. En dat formele gedeelte zit echt wel ook in hoofdstuk 3 van, oh ja, je kan altijd terugpakken. Ja. Zeg maar, er zit een soort van grijs gebied in de orde, rust en reinheid, zeg maar. De voorwaarde is dat je altijd terug kan pakken op die rust en orde, zeg maar. Dat je altijd weer terug naar die veiligheid die leerling uit hoofdstuk 1 nodig heeft, zeg maar. Ja. Dat je altijd weer terug kan gaan naar dat begin, zeg maar.
Ja, misschien even aanvullend nog, hè. Wat je ziet vaak twee uitersten in het onderwijs. Je ziet of professionals die eigenlijk in het begin van het schooljaar enorm op de relatie willen zitten. Dus alles maar accepteren. Gaan we gewoon, zolang we maar een goede band hebben. Wat je krijgt is dat de doelgroep dan denkt, ja, weet je, als alles toch mag, dan doe ik alles. Of je hebt juist andere uitersten, dat er zijn professionals die zeggen, hier mag helemaal niets. Alles wordt begrensd, alles wordt gekaderd. Er mag niets in mijn les. Er is eigenlijk geen ruimte om een kwalitatieve relatie op te bouwen. Wij zeggen, zoek nou de gulden middenweg, waarin je op een gegeven moment aan de voorkant heel duidelijk en expliciet vormgeeft wat nou je verwachtingen zijn, want daar gaat ook hoofdstuk 3 over, om vervolgens ook te kennen te geven waarom je die keuzes maakt. Ik geef bijvoorbeeld het voorbeeld, daar kennen de meeste leerlingen en studenten mij van. Zowel in het VO, PO als het MBO heb ik dat gedaan. Ik had de regel, je moet elke les minimaal 3 pennen meenemen. Elke pen die je mist, moet je een uur voor nablijven. Is echt waar. En dan zeiden ze, en dan lachten ze in het begin, zeiden ze, ja meneer, u bent gek. Zei ik, nou ja, probeer het maar. En dan gebeurt het. En dan leg ik vervolgens uit waarom ik dat doe. Omdat namelijk ik aan de voorkant zag hoeveel leerlingen zonder pennen naar school kwamen. Hoeveel leerlingen in de klas zaten en aan elkaar vroegen, heb jij een pen voor mij, heb jij een pen voor mij? En wat gebeurde er? De focus nam af. En op een gegeven moment zag je dat leerlingen elkaar van hun werk gingen afhouden. Dus ik gaf aan dat de reden waarom ik het doe, is om uiteindelijk bij te dragen aan meer focus voor jullie allemaal. En gaandeweg kwam er vanzelf een bewustwordingsproces aan te pas bij de leerlingen. Dat ze zeiden, ja meneer, ik snap nu wel waarom u dat zegt. En dan merkte ja, echt letterlijk gebeurt dat dan dat in de gangen gingen leerlingen rennen en zeiden, chips, ik heb les van meneer Achsenij, mag ik een pen? Heb je pen of mij? Weet je, maar er waren wel hele duidelijke kaders in mijn lessen en ik had nooit last van leerlingen die geen pennen bij zich hadden. Nog had ik last van leerlingen die hun boeken vergaten of iets omdat ze wisten, oké, bij meneer Achsenij moet ik alles op orde hebben. Ja, dat is weer dat stukje rust, regelmaat en reinheid. Waardoor ik de ruimte had, wat Jaas net aangaf, om voor te borduren op mijn lessen en echt te investeren in, oké, wie ben je nou echt? Waar kom je vandaan? Wat heb je meegemaakt? Oké, wat heb je nodig om daar te komen? Dus ik denk vooral dat.
Ja, wat Jasien ook zei, dus die rust, regelmaat en reinheid, die maakt dat je kaders schept, waardoor het rustig kan worden, waardoor het veilig is. En waardoor je dus uiteindelijk die kwetsbaarheid wel kunt hebben. Dat komt ook uit onderzoek, hè. Dat is een heel oud onderzoek al van pedagogisch, niet in de school, maar gewoon algemeen met kinderen. Jullie weten, ik heb hier een mooi hertenkamp voor de deur. Als je nou kinderen in het hertenkamp laat spelen, zonder die herten dan even, en met het hek eromheen, dan gaan ze overal spelen, het hele hertenkamp. Maar stel nou dat je de hekken weghaalt, en dat is een nog veel grotere ruimte, dan blijven ze op een kluitje dicht bij het huis. En dat is wat jullie doen. En dat is ook die dubbelheid, Emin.
En aanvullend, als je mij een beetje... Jullie kennen mij al. Ik werk als invaldocent heel vaak gewoon een half jaar of een jaar maximaal. Dus het zijn tijden dat ik soms 3 scholen per jaar bezoek om even daar tussen haakjes puin op te ruimen. Ik word dus eigenlijk naar scholen gestuurd, uitgezonden, waar een achterstand is.
The Substitute, hè? Dat is ook een mooie film. Hè?
Zeker, zeker. En ik heb iets ontdekt. Als ik, ik noem het gewoon eigenlijk mijn golden nugget. Wanneer ik naar een klas kom en ik moet binnen 2 maanden daar echt de problemen oplossen. Ik schrijf op het bord cijfer 10. 10 is wat jullie krijgen, zeg tegen iedereen. Dus je differentieert. Iedereen krijgt een 10. Gratis. Is voor jou. Achter de scherm is die 10 natuurlijk een SO-cijfer. En ik zeg, deze cijfer kan jou redden. En als het hoger dan 8 blijft, dan zal ik alles op alles doen om bij de leraren of bij de overleg van leraren om voor jou te pleiten. Sterker nog, ik zal jouw ouders bellen dat je werkhouding goed is. Ouders bij betrekken. Nou, wat gebeurt er als je te laat komt, gaat een half punt eraf.
Precies. Oh,
ja. Als je geen pennen bij je hebt, gaat een half punt eraf. Als ik in de gangen zie dat je het KK-woord woorden gebruikt die totaal niet gebruikt moet worden, gaat een half punt af. Het gaat eraf, maar het komt er nooit bij. Tenzij we naar de volgende periode gaan, dan krijg je weer cadeau.
Ja.
Na die 10 heb je al meteen in de eerste les de hele klas, inclusief de ouders, die horen ook van 10, dan leg je het uit. Je betrekt al meteen, en natuurlijk je school, die ineens van, wow, hey, hoe kan dat nou? Je komt binnen en iedereen doet met je mee. Nou, je tackelt hiermee eigenlijk gewoon en het orde en het rust. En je zorgt ervoor dat ze uit je handen eten. Dit is een tactiek die ik altijd aan alle zijnstromers vertel. Schrijf even 10 op als een soort werkhouding, als een cadeautje, als een geste. En kijk even wat je voor terugkrijgt. Niet alleen van de leerlingen, maar ook van het team en van de ouders. Helpt echt.
Ik denk ook dat die leraar die dat ontkomt, zijn ook vaak gelukkige leraren, toch? Zeg maar, leraar die 60 minuten lang knallen, weet je. Dit is eigenlijk een soort van instapniveau. We lezen heel veel over verschillende instructies die je daar geven, maar weet je, hoe zorg je ervoor dat er überhaupt bij die kinderen landt, zeg maar, is het rustig genoeg voor die? We hebben zoveel goede leraren met de mooiste didactische plannen zien stranden, omdat ze bepaalde voorwaarden niet hadden. Maar als je echt een les zit te kijken, denk van, wow, die instructie, die leraar is bezig. Op een gegeven moment begint hij te trekken onder leerlingen van, hey, heb je gehoord wat hij of zij zei? Ja, heb je gehoord wat die zei? Ja, mooi. Heb jij een antwoord? Oh, prachtig antwoord. Oké, overleg met elkaar. 2 minuten. Ja, oké. 2 minuten klaar. We gaan weer verder. Denk van, nou, die haalt echt de volle 60 minuten uit zijn les, zeg maar. Dat zijn echt gelukkige leraren. Als je dat onder de knie hebt en je kunt doen wat je wil in de klas, dan ja, de wereld ligt open en kinderen hebben ook behoefte aan, dat hebben we ook al eerder dan gewoon gelezen in het boek, aan die regels, aan die kaders, zeg maar. En ik gun dat iedere leraar, dat die altijd kan terugvallen op alles wat in hoofdstuk 3 staat eigenlijk.
Je zou kunnen zeggen, leraarschap is een mysterie, een geheim, zeg je. Het is wel leuk, hè? Een geheim kun je oplossen, een mysterie niet. Misschien is het misschien wel een mysterie. Hè? Dus het blijft een mysterie. En tegelijkertijd pogen jullie met het boek dat mysterie toch een beetje uit te leggen. Inderdaad ook op instapniveau. Want ik denk vooral dat in de eerste 10 jaar van je carrière gun ik iedereen dit boek. Hè? Want het is ook echt, dat gevoel kreeg ik ook voor hen geschreven. Het is voor iedereen geschreven, bij wijze van spreken. Maar daar kun je de meeste winst halen. En dan leggen jullie iets van die complexiteit leggen jullie uit. Hè? Dus dat het met die relatie begint en die veiligheid. Dat het gaat, vertrouwen uiteindelijk, elkaar kennen. Het gaat uiteindelijk over jezelf kennen. En jezelf kennen in je rol. Het gaat over dat je ook de rol hebt om, wat we dan, ja, technisch klassenmanagement. Maar dat is een technisch woord. Maar het is in feite rustreinende de regelmaat. Dat je door hebt, je bent een, ja, misschien toch wel een beetje een vader of een moeder voor die groep. Hè? Dus, in de goede zin van het woord. Hè? En daar geven jullie tips bij, of in ieder geval beschrijvingen bij en wetenschappelijke bronnen. En dan die hoge verwachtingen en die hoge schoolcultuur. Dat is hoofdstuk 2. En dat is misschien ook interessant, want daar zit je, wat mij betreft, meer ook op zeg maar de leerpsychologie. Wat vinden jullie belangrijk om wat de leraar kan qua overdracht of qua lesgeven?
Wat we willen, en dat hebben we ook wel, zeg maar, een stukje in die zelfreflectie en hoge verwachtingen. Dan worden we nu natuurlijk, dat lezen we, zeg maar.
Ja, dat is nu heel erg een thema, hè?
Ja, het is een soort van hot. En we hebben dat niet zoveel beschreven misschien als andere boeken. Maar dat komt ook een beetje omdat het, denk ik, moet je maar aanvullen, Ismael, We gaan er soms vanuit, volgens mij. Dat je altijd hoge verwachtingen hebt. Dat die vooroordelen er niet zijn, zeg maar. En misschien is het wel tof om te horen. Ismael, jij bracht dat dan in. En dat vond ik wel een mooie quote, zeg maar. Iemand die denkt dat hij geen vooroordelen heeft, zeg maar, over leerling. Dat juist... Die heb ik wel eens een paar keer gekopieerd van je, zeg maar.
Ja, het is eigenlijk gebaseerd op een college van Daniel Wigbolders. Mm-hmm. Die gaf op een gegeven moment in een college gaf hij aan... het denken dat je geen vooroordelen hebt is gevaarlijk. Omdat je namelijk dan constant keuzes maakt vanuit je eigen overtuiging... denken dat dat de waarheid is. Ja, en ik voeg er dan vaak in de lezing ook aan toe als een beetje in de vorm van een grap. Zeg ik, als je denkt dat je geen vooroordelen hebt... dan zou ik je adviseren om een afspraak te maken bij de huisarts. Omdat je namelijk constant rondloopt met vooroordelen. En de enige manier, of in ieder geval de meest effectieve manier... om die vooroordelen te tackelen, is om in gesprek te gaan met zij... waar jij een vooroordeel over hebt. Want hoog positieve verwachtingen, je merkt dat heel erg vaak... gereduceerd wordt tot een didactisch vraagstuk. Ja. Is mijn les ED genoeg? Ja, ja. Stel ik voldoende vragen? Is mijn verlengde instructie wel toereikend genoeg of niet? Terwijl hoge positieve verwachtingen gaat in de kern wederom weer... wat je ook aan de voorkant aangaf, Taco... over heb ik bijvoorbeeld liefde en aandacht voor mijn doelgroep? Complimenteer ik hen? Creëer ik voldoende succeservaringen? Sta ik stil bij de groei en ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt? Ik refereer dan vaak, en dat hebben we ook in het boek gedaan, naar... misschien hebben we dat stuk niet eens opgenomen. Dat zou best kunnen, omdat we inderdaad niet alles hebben belicht rondom hoog positieve verwachtingen. Maar Lia Voerman van het boek Didactisch Coachen.
Oud collega van mij, heb ik nog bij samengewerkt.
Ja. Nou, kijk, we hebben haar mogen interviewen ook voor het boek. En zij zegt, er zijn natuurlijk meerdere vormen van feedback geven... Maar twee hele interessante zijn namelijk discrepantiefeedback en progressiefeedback. En vooral dat tweede vind ik een hele interessante. Want progressiefeedback gaat eigenlijk over stilstaan bij de progressie die iemand heeft geboekt. En wat krijg je dan is dat je een succeservaring daadwerkelijk kunt creëren. Want als je met zo'n leerling of student bezig bent en je zegt... hey, stop nou eens even, kijk eens even waar je bent begonnen. Kijk eens waar je nu staat. Wie heeft dat gedaan? Ja, ik... Precies. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb dit en dit gedaan, daarom ben ik daar gekomen. Fantastisch. Ben je trots op jezelf? Ja, eigenlijk wel. Kijk, hoge positieve verwachting gaat eigenlijk in de kern over waarmaken wat je zegt aan de voorkant, zowel in het verbaal als het non-verbaal. Dus als jij zegt, ik verwacht van jullie allemaal dat jullie het gaan halen, maak het zelf als professional waar. Weet je, tuurlijk, inhoudelijk en didactisch gezien moet je les goed voorbereid zijn. Je moet een lesdoel hebben. Maar goed, ik vind dat nogal vanzelfsprekend. Ja. Maar nu komt echt het punt waar het bij hoog positieve verwachting om gaat. Ben ik ook bereidwillig om mezelf een spiegel voor te houden? En eerlijk naar mezelf te zijn? Of misschien zelfs een collega te vragen, wil jij mij een spiegel voorhouden?
Jij bent een Rotterdammer, hè? Althans, jij geeft les in Rotterdam.
Ja.
Nou, kijk, ik moet even denken aan het voetbalspel bijvoorbeeld, hè? Aan een Feyenoord. Als je het hebt over ED en dat soort dingen die heel belangrijk zijn, dan is het inderdaad je techniek. Je moet, ja. Je moet die balbeheersing hebben. Je moet allerlei vormen van technieken leer je bij voetbal. Maar Feyenoord is niet kampioen geworden vorig jaar, omdat ze de beste techniek hadden. Nee. Die hadden ze genoeg onder de knie. Maar dat kwam omdat daar hoge positieve verwachtingen waren. Een coach die dat erin bracht. Die maakte er ook een team van. Want in dat hoofdstuk gaan jullie ook over teamvorming. Dat je niet alleen doet, maar met elkaar als leraar. En dat je dus inderdaad je als mens zeg maar aanwezig bent. Dat je hoge verwachtingen van elke persoon in dat team hebt.
Ja.
Nou ja, dus zo zie je dat, ja, het kan niet zonder elkaar, pedagogiek en didactiek.
Ja, misschien is ook het einde van het hoofdstuk sluit zich ook eigenlijk zo af. We hebben Anthony Mohammed natuurlijk geïnterviewd. En die zei van in de kern moet je een docent vragen of je echt bereid bent om die levens te veranderen van deze kinderen, zeg maar. En als je die persoon niet bent, als je niet bent wat zij nodig hebben, dan moet je het eigenlijk simpelweg niet doen, zeg maar. Dan hebben we niet zoveel aan je. En ik denk dat het ook wel mooi is, als we het hebben over die schoolcultuur, dat we inderdaad samen uitspreken dat we het allemaal op dezelfde manier doen eigenlijk, zeg maar. Want een kind heeft er niets aan als daar per les verandering in komt, zeg maar. Dus dat is misschien ook wel een stukje van die schoolcultuur. Vooral naar elkaar toe. We hopen ook wel dat docenten elkaar leren aanspreken daarop. Dat ze bij elkaar kijken en dat ze inderdaad zeggen van inderdaad of over die feedback gaat of feedforward, de manier waarop jij dat doet. Zeg maar, ik denk niet dat baat heeft, zeg maar, voor ons leerling. Dus dat ook wel teweeg te brengen.
Ja. Nou, daar ben ik blij dat jullie ook, weliswaar een ander hoofdstuk, dat model van Patrick Lencioni brengen. Dat is in feite een teamvormingsmodel. waarin het allereerst gaat over vertrouwen, maar ook over hoge verwachtingen stellen, hoge doelen stellen. En wat jij net zegt, dat aanspreken op elkaar. En zodat je een laat ik het woord eens noemen, dat een woord dat eigenlijk te zacht wordt geïnterpreteerd, maar echt een stevig pedagogisch klimaat hebt. En pedagogisch niet in de zin van, oké, we doen alleen even de verwarming aan, dat is nu wel nodig met de kou, maar dat is niet pedagogisch klimaat, maar het klimaat dat echt betekent dat je elkaar als gemeenschap ziet, dat je elk kind in de gemeenschap ziet, elke collega in de gemeenschap ziet, en dat je met elkaar, nou, wat ik helemaal bij jullie proef, ja, ergens naar streeft, een moreel opvoedingsdoel hebt met elkaar. Daar wil ik nog met jullie mee eindigen, want we ronden af. En ik zou graag ook iets willen weten van, wat zijn jullie voorbeelden? Hebben jullie verhalen, ervaringen of kritische momenten meegemaakt? Of hebben jullie mensen die jullie hebben gebracht tot, ja, wat mij betreft, de mooie kerels die jullie zijn?
We beginnen met de mooiste kerel, Emin.
Eén de mooiste, hè? Nee, één ding wat mij heeft gemaakt, en naast wat ik in het begin zei, de bron van dat ouders mijn bron waren. Ik heb niet makkelijk gehad tijdens de leraaropleiding, maar ook, hè, ik zat echt tussen wal en schip. En in mijn tijd, als je kop boven de maaiveld uitsteekt, werd het gewoon echt gewoon door een echt enorme, hoe noem je dat, zo'n zeis, ja. En ja, maar dat er was bij scholen waar ik heb gewerkt als leraar in opleiding echt een angstcultuur. En één boek die ik echt sowieso kan aanraden is van Lao Tzu, The Art of War. En die beschrijft exact hoe je uiteindelijk, zeg maar, rubberen zool kan krijgen, hoe je kan overleven, hoe je op zo'n manier, je moet uiteindelijk vrienden worden, je moet eigenlijk weten waar de hazen lopen. Dat boek, maar ook gewoon uiteindelijk met jarenlange ervaring van, hè, dat je de persoon ziet, podium geeft, ook binnen je eigen shows, et cetera. Dat die persoon uiteindelijk ook ziet van, oh hey, hij ziet me, hij waardeert me, ik sta achter hem. Dat je gewoon ook loyale mensen, bondgenoten krijgt. Dat heb ik dus ook allemaal geleerd met ervaring, maar ook door de tips van Lao Tzu. We hebben het net over het zomerscholen gehad in Zuidoost. Nou, dat was echt een high zat. Dat je die personen zelf een keer uitnodigt in jouw inner circle. Dat ze een programma maken en dat je ze ziet, een podium geeft en even meedenkt. Niet de kritiek die ze over je in eerste instantie hebben, ombuigt tot bondgenoot, tot samenspraak, tot samen in actie komen. We zitten zelf in dezelfde boot. Nou, als dat gebeurt, nou, dan heb je een zomerschool, dan heb je dus bondgenoten die voor je werken. En dat is het uiteindelijk. Het is, ik wil het niet echt zeggen, het onderwijs is voor een startende leerkracht een schaakspel. Als je de schaakspel niet kan winnen, en je ziet het ook, 1 op 3 onder de 30 die stopt in het onderwijs. Ik zeg altijd, verlaat niet het onderwijs, maar verlaat het werkplek. En leer schaken met een bondgenoot. En daar ook aanvullend, als er een schoolleider is die nu luistert, verdiep je nu even in het feedbackmodel van John Hattie. That's it. Kijk en ga niet gewoon met je collega's een eindgesprek voeren of zo'n bila. Nee, als iets signaleert, meteen aanspreken, volg de John Hattie's feedbackmodel en je gaat wonderen verrichten. Want het begint, wat Ismael al zei, met communicatie, vertrouwen en transparantie. En als je het alleen maar gewoon opstapelt, heb je waarschijnlijk geen goed nieuwsgesprek. Dus mocht je iets signaleren als schoolleider binnen school, meteen bespreekbaar maken, pak John Hattie's feedbackmodel en je gaat beginnen. En beginnen is vaak het moeilijkste, maar als je luistert, begin nu, vandaag.
Mooi. Yassine?
Ja, we hebben op persoonlijk vlak heel veel geschreven. Wat ik eigenlijk iedereen gun, zo'n moment heb ik ook wel gehad. Ik zat op een slecht presterende school eigenlijk, die een onvoldoende kreeg van de inspectie, zeg maar. En er was heel veel controle op de school. Maar ik had ook wel een beetje muitende collega's, zeg maar, die een beetje de boel frustreerden, et cetera. En op een gegeven moment kwam een andere teamleider. Dat moest me eigenlijk denken, we hadden het gisteren over de meeste mensen deugen, zeg maar. Het boek, wat dan niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd.
Ik zeg altijd heel snel, hij heeft zelf ook aangegeven dat de titel eigenlijk niet klopt. Hè? Het boek gaat over dat de mens een sociaal dier is.
Ja.
En het lijkt alsof het een moreel deel is. Maar ja, klopt. Daar gaat nu zo'n nieuwe project over, namelijk de morele school. Maar
ja, klopt. Okay, nou, ik ben benieuwd. Nee, maar er stond een mooi voorbeeld in. Volgens mij was van Joke Bos daar, waarin het team heel erg de vrijheid werd gegeven. En dat werd eigenlijk ook wel bij ons gedaan. Dat er heel veel vrijheid in het team werd gelegd. En dat we eigenlijk op dat moment vanuit een dal echt bovengemiddeld presteerden met elkaar. Dat het echt wel goed kwam als een team. En dat is eigenlijk de eerste keer, en dat was eigenlijk na 7, 8 jaar, dat ik ook, ik ervaar succes in de klas. Maar ik gun ook elke collega dat hij een keertje succes ervaart met zijn team. Weet je, dat je samen bovengemiddeld presteert. Dat je samen die vrijheid krijgt. Dat je dat het geloof van de leiding eigenlijk in de docenten wordt gelegd. En dat je dat waarmaakt. Weet je, dat vertrouwen, dat gun ik echt ook een team. Dat is zo een fantastisch gevoel als je een school binnenstapt. Dat je weet, oh ja, we zijn echt samen een team. We presteren bovengemiddeld. En dat hebben we echt helemaal aan onszelf te danken, zeg maar.
Ja, want ik hoor erin geloof van de schoolleiding, dat erin zit. Autonomie en verbondenheid.
Ja.
Dat
ja.
zijn de succesfactoren voor
ja,
jou.
Ja, dat is echt iets wat ik iedereen gun.
Ja, mooi.
Ja, dan mag ik afsluiten.
Ja.
Er zijn meerdere mensen in mijn leven in ieder geval die ervoor hebben gezorgd dat ik de persoon ben geworden die ik vandaag dag ben. Dan denk ik toch de open deuren weer. Mijn ouders natuurlijk. Maar ook een docenten en eigenlijk een aantal. Nielse Bento, mevrouw Bento noem ik haar dan nog steeds. Dat is eigenlijk de vrouw die op mijn 23ste toen ik begon aan de leraaropleiding voor mij eigenlijk het verschil maakte. Zij was voor mij op dat moment de belichaming van het onderwijs. Ze had hoge positieve verwachtingen, was iemand die duidelijk was, investeerde in de relatie en was zichzelf. Eigenlijk de vier hoofdstukken even in de notendop. Dat was voor mij echt op dat moment waarvan ik dacht, wow. Oké, dit is waar het onderwijs om draait. Dit is wat een goede docent betekent. Daarna maakte ik nog Gijs Verbeek mee, die ik tot de dag van vandaag ook nog steeds spreek, met wie ik om de zoveel tijd ook een bakje doe. En toen ik me net had aangemeld voor de leraaropleiding, kreeg ik het filmpje onder ogen van Rita Pearson.
Oh, fantastisch, ja.
Ja, dat is eigenlijk...
Zoek het op, beste mensen. Rita Pearson, Every Kid...
Niet zo champion. Ja, dat is gewoon een aanrader. Dat is echt, weet je... Dat is nou het hart. Weet je, dat is gewoon de kern. Wat ik vooral een ieder gun, is dat ze... Ja, hoe moet ik dat... Ik verzorg best wel veel lezingen in het land. En wat ik vooral merk, is dat het noodzakelijk is om soms even inderdaad, zoals Emmy net zei, kijk, ik schuur best veel. Ik prikkel ook best veel. En de reden waarom ik dat doe, is omdat het ons namelijk ook bewust maakt van de blinde vlekken die we hebben. We hebben het misschien heel eigenlijk bijna niet over gehad, maar die schoolcultuur is zo essentieel, omdat dat namelijk voorwaardelijk is voor het hebben van hoge positieve verwachtingen. Als er geen gezonde cultuur is binnen je school, betekent dat je bodem eigenlijk onvruchtbaar is. En dan kun je enorm veel interventies hebben, dan kun je fantastische
technieken
optuigen, dan kun je nog meer van die nieuwe methodes in huis halen. Het gaat niet werken binnen je school. En dat is iets wat ik vooral ook leidinggevende gun. Namelijk dat ze de grote termen als transparantie, rechtvaardigheid, vertrouwen, etc. dat ze daar daadwerkelijk invulling aan geven. En niet dat het enkel en alleen grote woorden zijn zonder inhoud. Want dat mis ik toch wel in alle eerlijkheid in onderwijs breed. Je ziet namelijk dat te veel scholen dealen met... Ja, er wordt te weinig gecommuniceerd. He, je ziet dat er toch wel weinig vertrouwen is. Er is enorme gebrek aan communicatie. Dat is wat ik teams echt gun.
De school als pedagogische gemeenschap vind ik dat. En dus ja. Jullie weten van mij dat ik een promotie doe op pedagogisch leiderschap. En dat is precies, ja, jij geeft in feite op jouw manier woorden aan wat ik dus pedagogisch leiderschap zie. Dus dat de fundamentele taak is, naast dat je ook onderwijskundige taken hebt en managerable taken. Ja, je geeft taal aan waar een pedagogisch leider, een schoolleider, wat mij betreft aan mag voldoen.
Zeker weten. En misschien ook meteen een primeur, zal ik dan maar even zeggen. Dat mag wel. Ja, natuurlijk doen we gewoon bij Taco. Wij zijn namelijk al bezig met een tweede boek. En dat richt zich volledig op schoolculturen. En wij gaan ook gewoon de afspraak maken. Wij gaan jou interviewen voor het stukje over leiderschap ook.
Ja, dat mooi. Is gewoon de dankjewel.
Afspraak. Ja, dat vinden we. De vraag die voortkwam vanuit eigenlijk hoofdstuk 2 onder andere, is dusdanig groot dat wij gewoon echt meteen zijn gedoken in nog meer literatuur. Van oké, wat betekent dat nou concreet in de praktijk? Wat zien professionals in alle lagen terug? Want nogmaals, ja, weet je, een gezonde school is een school waarin een ieder vanuit elke laag dezelfde taal spreekt.
Dit was Onderwijsleider met hart en ziel met Emin Kesesi, Ismail Aksenay en Yasin Jailala. En we spraken over een boek, Het geheim van de leraar. We leren de drie heren eerst kennen vanuit hun idealen als meesters met dromen. Ze geven alle drie voluit les vanuit hun hart. Wat betekent dat ze als leraar en mens authentiek de verbinding aangaan met leerlingen. Het zijn echte onderwijspedagogische meesters. Ze hebben de techniek van lesgeven in de vingers, zoals expliciete directe instructie geven, maar het geheim zit in hun bezielende, betrokken en begrenzende relatie met leerlingen. Daarnaast staan ze als multiculturele Nederlanders in vuur en vlam voor dezelfde doelgroep van leerlingen, die zich veelal aan de onderkant van onze samenleving bevindt. Ze begrijpen hun leefwereld van binnenuit en hebben zelf ook ervaren welke weerstand je in je schoolloopbaan kunt tegenkomen. Daarom verzorgen ze ook programma's, workshops en lezingen en zijn ze een zomerschool begonnen in Amsterdam Zuidoost. Ten slotte hebben we de vier onderwijspedagogische dimensies uit hun boek besproken. Het primaat van relatie en goede communicatie, zoals cultureel responsief lesgeven. Het tegelijk authentiek en dichtbij zijn als mens, maar ook een leraar met professionele afstand. Het realiseren van rust, reinheid en regelmaat in het belang van het leren van de leerlingen. Het voorleven van hoge positieve verwachtingen en het realiseren van een positieve schoolcultuur. In een gezonde school spreekt iedereen vanuit elke laag dezelfde taal. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC Schoollezersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven. Met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.